Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan de verse 41. 42 en 43 en 44. Psalm 119, de verse 41 tot en met 44. De schriftlezing voor deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in hetzelfde boek Job, en daarvan het derde hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden nu de schriftlezing uit Job 3. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag, want Job antwoordde en zeide: de dag verga waarin ik geboren ben, en de nacht waarin men zeide: een knechtje is ontvangen. Diezelfde dag zei duisternis dat God naar hem niet vragen van boven, en dat geen glans over hem schijnen, dat de duisternis den des doodschaduw hem verontreinigen, dat de wolken over hem wonen, dat hem verschrikken de zware, de zwarte dampen des dags, en diezelfde nacht donkerheid nemen hem in, dat hij zich niet verheugen onder de dagen des jaars, dat hij in het getal der maanden niet komen. En zie diezelfde nacht, zij eenzaam, dat geen vrolijk gezang daarin komen, dat hem vervloeken de vervloekers des dags, die bereid zijn hun rouw te verwekken, dat de sterren van zijn schemertijd verduisterd worden, hij wachtte naar het licht en het worden niet, en hij zie niet de oogleden des dageraads, omdat hij niet toegesloten heeft de deuren zijns buiks, nog verborgen de moeite van mijn ogen. Waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder aan, en heb de geest gegeven als ik uit de buik voortkwam? Waarom zijn mij de knieën voorgekomen, en waartoe de borsten, opdat ik zuigen zou? Want ik zou, want nu zou ik nederliggen en stil zijn, ik zou slapen. Dan zou voor mij rust wezen met de koningen en raadsheren der aarde, die voor zich woeste plaatsen bebouwden, of met de vorsten die goud hadden, die hun huizen met zilver vervulden. Of als een verborgen misdracht zou ik niet zijn als de kinderkens, die het licht niet gezien hebben. Daar houden de bozen op van beroering, daar rusten de vermoeide van kracht, daar zijn de gebondenen tezamen in rust, en zij horen de stem des drijvers niet. De kleine en de grote is daar, en de knecht vrij van zijn heer. Waarom geeft hij de ellendige het licht en het leven, de bitterlijk bedroefde van gemoed, die verlangen naar de dood, maar hij is er niet, die graven daarnaar, meer dan naar verborgen schatten, die blijde zijn tot opspringens toe, en zich verheugen als zij het graf vinden aan de man wiens weg verborgen is, en die God overdekt heeft, want voor mijn brood komt mijn zuchting, en mijn brullingen worden uitgestort als water, want ik vreesde en vreesde, en zij is mij aangekomen, en wat ik schroomde is mij overkomen. Ik was niet gerust en was niet stil en rustte niet, en de beroering is gekomen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, wat is het een onmogelijk ding om uw woord te preken. En gij kunt er alleen maar zelf de voorspreker van zijn. Dat we uw naam mochten spreken, Heere. Want dan zal het ook zijn doel treffen. Dan zal het ook uitmonden op de eer en verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. O Heere, dat we deze avond door uw woord mogen worden bezet. Dat uw woord, dat ene geldende woord van u, dat het zijn kracht mocht hebben. En dat het zijn geldingskracht mocht betonen. Want uw woord is toch krachtig, meer dan een tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat door de verdeling der ziel en der samenvoegselen en des mergs. En het is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten, Heere. Mochten we alle bukken onder het gezag van uw woord. En mocht het een gewillig bukken zijn in Christus, mocht het een gelovig bukken zijn. Ja, mocht het een omhelzen zijn, opdat uw woord voor ons zij een lamp voor onze voeten en licht op ons pad. Heere, want we zijn zelf duisternis. We hebben geen licht. We hebben geen leven. We hebben geen bewegingen dan alleen bewegingen des doods. Als gij ons licht niet zijt, als gij onze beweging niet zijt, als gij onze voorhoede en onze achtertocht niet zijt, Heere, dan hebben we geen leven. Dan kunnen we niet leven, want zonder u kunnen we niks doen. Het is alles in u, uit u, door u en tot u. Mocht zo ook deze avond uw woord gelden. Dat woord waar zoveel aanslagen op gepleegd worden door valse bijbelvertalingen, door allerlei rationele geesten die een aanslag plegen op u en uw gezalfde. O Heere, maar mocht gij uw woord doen gelden en gij zult uw woord nimmer doen laten feilen, want dat woord houdt eeuwig stand en het zal geen duimbreed wijken. En we zullen alle voor dat woord gesteld worden, ook in die dag der dagen. Dan zullen we door het woord worden geoordeeld. Heere, dat we dat aan deze zijde van het graf mochten kennen. Om in Christus te worden vrijgesproken van schuld en straf. Dat is het meest heerlijke. En mocht gij dat bij uw kinderen bevestigen. Mocht gij weer een vlakveld maken daar waar wij het alleen maar kunnen verderven. Ach Heere, of we nu op die kansel staan of daaronder, we kunnen het voor u alleen maar verderven. Dan mocht gij uzelf nog bedoelen, Heere. Mocht gij uzelf nog verheerlijken, heb gij ook gedaan in het leven van Job. O, wat heeft de duivel het geprobeerd. Maar er was er een sterke die sterker was dan de duivel. Dat was niet Job, maar dat was Christus. Heere, mocht gij zo door de vlakke velden gaan, want uw naam is toch Heere der Heren, Koning der Koningen, ja, alle macht hebbende in hemel en op aarde, mocht gij met uw geest nog in de raderen zijn, want uw geest is het die de ware wijsheid leert, die de waarheid, die alleen de waarheid leert, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar die ook leidt in alle waarheid, want uw woord is de waarheid. Heere, mocht gij de overheden gedenken en als ze de Satan aanbidden en dienen, mocht gij die overheden afbreken. En mocht gij het rijk van Satan afbreken en mocht gij tot bekering leiden, mocht gij de natie u doen vrezen, mocht gij volk Israël gedenken die zo alleen wordt gezet tegenover al die wereldmachten. Och, lieve Heere, gij zult hen nimmer schaamrood doen staan.
Maar breng ze tot bekering alstublieft om Jezus wil, zoals gij hebt voorzegd in uw woord. En dat al diegenen die u hebben verworpen, Heere, het is toch uw volk, dat ze weer tot de kennis van Christus gebracht mochten worden. En dat ze tot zegen mochten gesteld worden den volken. Opdat het in vervulling zou gaan, de Filistijn, de Tyriër, de Moor, die zullen in die Godstad worden gevonden. Want ze komen aan door goddelijk licht geleid. O Heere, mocht het ons ook hier gelden, dat we geleid zouden mogen worden tot u. En met de strop van zelfveroordeling om de hals, zoals de Ninevieten dat mochten beoefenen op de prediking van Jona. Verwek nog Jona's, Heere. Alsjeblieft, verwek nog Jona's. Predikers der gerechtigheid, Noach. Want het zal toch zijn, zegt uw woord, in de dagen als in de dagen van Noach. Heere, gij haalt uw volk eruit. Want gij zoekt slechts goddelozen. En mochten we al zodanig hier zitten voor u, met een gebroken hart, met een verslagen geest, die zult ge toch nimmer verachten, Heere. Open de schriften, open uw woord, en geef ons verstand met goddelijk licht bestraald, opdat we er eens iets van zouden verstaan, van de heilgeheimen van uw getuigenis. En zoals ook in het leven van Job openbaar komt, want die man, die moet de voetstappen van Christus drukken. Heere, we smeken u om een zegen, om die alles onmisbare zegen, die zegen van zaligheid, die zegen van eeuwig leven, die zegen van het zijn en het verkeren in uw gemeenschap. Gedenk de zieke, de eenzame, o Heere, gij weet waar ze verkeren, soms in aller onmogelijke omstandigheden. Lieve Heere, mocht het allemaal leiden tot waarachtige bekering, en mocht gij uw volk vergaderen, daar ze zo verstrooid en verdeeld liggen, ach, gelijk de beenderen aan het graf, mocht gij nog gedenken aan uw allesbeslissende verbond, dat van geen wankelen weet, we smeken het u om Jezus wil. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we nagedacht over een fragment uit het leven van Job, hoe het in Gods woord staat opgetekend wie Job was en het getuigenis dat de Heere zelf over Job geeft, dat hem alles, dat hij rechtvaardig, vroom, Godvrezende was, wijkende van het kwaad. En wat dat betekent, wijkende van het kwaad, betekent dat het kwaad je aankleeft. Daar weet alleen Gods volk van. Dat het je achtervolgt, want anders hoefde je er niet van te wijken. Ontwijken hebben we gezegd. Hè? Ontwijken. Ontwijken naar Christus. Ja, dat was de beoefening van het geloofsleven van Job. Het kwaad te ontwijken. En dan komt de duivel. Die komt daar eens langs wandelen. En die zegt, ik zal die man, ik zal het eens zijn vuur aan zijn schenen gaan leggen. En dan krijgt hij van de Heere toestemming om dat te doen. Alleen hij mag het leven van Job niet aanraken. Want de duivel die kan niks. Dan kan je weer zien dat de duivel niets, tot niets in staat is dan alleen onder de toelating Gods. Want God regeert van zee tot zee, alle macht hebbende in hemel en op aarde. Maar dan komt Job in de beproeving, alles wordt hem afgenomen. Zijn vrouw of zijn haven en goed en zijn 10 kinderen.
worden in enkele slagen van hem afgenomen. En zijn vrouw komt dat leed nog te verzwaren, zegen God en sterf. En steekt ze eigenlijk de spot met het vertrouwen wat Job in God heeft. En daaruit blijkt dat dat mens een atheïst was, geen gelovige vrouw. En dan komt Job in de beproeving terecht in de smeltkroes der ellende. Ja. En geliefde, dat hoeft, de smeltkroes der ellende in het leven van Gods kinderen, dat hoeft niet per se lichamelijk lijden te zijn, zoals we dat in het leven van Job zien. Hoewel Job niet alleen lichamelijk leed, maar ook zijn vertrouwen op God werd danig op de proef gesteld. Als Job zo diep in de ellende verkeert, dan komt hij tot die ontzettende vervloeking van de dag van zijn geboorte, zoals we dat hebben opgelezen. Ja, dat vinden we ook terug bij de profeet Jeremia. Als die mensen daar verkeren, heb je nou wel eens... Weet je, moet je over Job niet oordelen hoor, want dat doe je tot je oordeel. Denk erom, dat zal ik je waarschuwen. Als je daar boven gestaan, wat Job hier daar in het derde hoofdstuk uitspreekt, dan weet je ook eigenlijk helemaal nergens van. Als Gods kind, je weet niet hoe ver Gods kinderen in de ellende, hoe diep Gods kinderen in de ellende, in het vuur van de beproeving kunnen verkeren. Daar weet een godsdienstig mens niks van.
Nee.
En kijk, als een kind van God in de ellende komt te verkeren en de Heer houdt zijn aangezicht verborgen. Kijk, er was eens een tante Mien. Tante Mien, ja. En die dokter zegt, ja, u hebt het altijd maar over hel en verdoemenis. Maar toen zegt die tante Mien tegen die dokter, ze zegt... Dat is nou een heel verhaal, dat ga ik nou allemaal niet vertellen, maar ik wil dit alleen ervan zeggen. Toen zegt tante Mien, weet u wat de hel is, dokter? Dat is God te missen. Dat is de hel. God te missen. En dat zien we ook in het leven van Job. Als de Heer maar enigszins zijn aangezicht verborgen houdt, dan gaat Job zijn geboortedag vervloeken. En Job antwoordde, zeide, de dag verga waarin ik geboren ben... En de nacht waarin men zeide een knechtje is ontvangen. Nou, kun je het je eigen voorstellen? Dan gaan we die vervloeking niet goed praten natuurlijk. Nee, maar Job wenste dat hij direct na de geboorte de geest had gegeven. En dat hij deze ellende, kijk Job, die wilde ook die ellende wel ontwijken. Hè? Job was wijkende van het kwaad, maar hij wilde deze beproeving ook wel ontwijken. En dan gaat de Heer hem danig op de proef stellen. En dan laat hij de duivel op Job los. Maar toch zit de duivel nog aan leidsels. En kijk, de duivel die loopt nooit los in die zin. God hebt de leidsels niet alleen van het wereldbestuur in handen, maar ook van de duivel. God hebt de leidsels, daar zit de duivel mee geketend. En de Heer... die houdt de duivel onder controle. De duivel die staat geheel onder controle van den Heere. Dus het lijden om Christus wil en de vaderlijke kastijding, die kunnen op allerlei mogelijke manier plaatsvinden. En het hoeft niet alleen louter en alleen uit een ziek been of uit een ziek bed te bestaan, want dat kan op allerlei mogelijke manieren. Een mens kan... psychisch vervolgd worden. Gods kinderen kunnen psychisch vervolgd worden. Ze kunnen overal uitgeworpen worden. Ze kunnen, ja, je kan het niet bedenken, maar er zijn zoveel manieren, er zijn zoveel wijzen waarop Gods kinderen kunnen lijden. En de Heere weet wat het beste is voor zijn kinderen, omdat hij weet wie ze zijn, elk in het bijzonder. Elk in het bijzonder. En dat zien we ook in het leven van Job bevestigd. En ook, en dat moet ik er ook bij zeggen, geliefde, dat alle dingen, hè, dat Gods kinderen, dat alle dingen, ook in het leven van Job, moeten medewerken ten goede. Hè, Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, moeten alle dingen medewerken ten goede. Maar dat betekent niet, want Job die krijgt ermee pastoraal bezoek. We hebben dat in hoofdstuk 2 gelezen, dat die drie vrienden van Job, die hadden gehoord van het kwaad dat over hem gekomen was. En dan komen ze Job bezoeken en aanvankelijk kwamen ze met goede bedoelingen. Kwamen ze Job bezoeken, kijken wat er met Job aan de hand was. Maar Jobs ellende wordt vergroot en dat zullen we ook zien en lezen. Als Job deze vervloeking heeft uitgesproken over zijn geboortedag en daar ook eigenlijk een hele reden over houdt in vers 4. In hoofdstuk 4 komt er dan openbaar hoe die vrienden tegenover Jobs ellende staan en hoe ze daarover oordelen. En dan komt het openbaar dat ze Job rationeel benaderen en niet door het geloof. En ze schuiven Job in zijn schoenen dat al de rampen die hem zijn overkomen niet bij toeval zijn geschied, maar dat het de straffende hand des Heren is. Nou geliefde, deze vrienden die verkeren niet in de beoefening van de vreze Gods, maar die komen als grote bekeerde mensen Job de les lezen. Mooi. Nou, zo mooi is dat niet. Wel mooi dat die vriendschap bestond. Hè? Vriendschap, dat is zeker in het Westen, ware vriendschap wordt bijna niet meer gevonden. Nee. Zelfs in de natuur is er van vriendschap nauwelijks sprake. Ik heb wel eens mensen gesproken die zeggen, ja, in onze gemeente bestaat er zo'n onderlinge band. Ik zeg, welke banden bedoel je? Fietsbanden, autobanden? Wat bedoel je eigenlijk, wat voor banden? Ik zeg, want het moet maar eens beproefd worden. Als je niet een zakje zout met elkaar op kan eten, weet je wat ik daarmee bedoel? Dan blijken al die banden maar opgeblazen luchtballonnen. Hè? Dan heb je maar een klein speldje voor nodig en alles patst uit elkaar. Want bij de minste verdachtmakingen vallen ze als loszand vallen ze van elkaar af. Al die zogenaamde vrienden. En dat is ook in het geestelijke zo. Hè? De kerkers die zijn zo in en in bedorven door de kerkpolitiek dat er van vriendschap in Christus nauwelijks sprake meer is. Dat is altijd maar tot op zekere hoogte. Nou, is aan deze zijde van het graf is alles op zekere hoogte. Dat is waar. Maar die innige vriendschap, je komt het in huwelijk nauwelijks tegen. Ze klappen uit elkaar of dat ze als dieren leven. Mensen. Dat kan niet anders als door God bezocht worden. De kerken worden bezocht met de slaande hand des Heren. Huwelijken worden bezocht, gezinnen worden bezocht. Er worden vele jongeren homo. Dat is allemaal de slaande hand des Heren, omdat men de duivel plaats geeft. En wie zal zijn hand niet in eigen boezem kunnen steken? Dat is waar, maar merk je het nog op? Of denk je dat er niks aan de hand is? En het is altijd wel zo geweest, geliefde, van de dag af dat we gevallen zijn, van God afgevallen zijn. Maar toch, de gemeente die Christus vergadert ten eeuwige leven, de onderlinge band, de onderlinge vriendschapsband, de onderlinge broederband, de gemeenschap der heiligen, dan ga ik weer een stapje verder, dat wordt wel beoefend, maar ik zou zeggen meer met de triomferende kerk als met de strijdende kerk. In onze dagen ligt alles onder de betovering. Ja. En ook deze vrienden, we zien dat bij die drie vrienden van Job. Hè? Iemand moet maar eens in de put van, in zijn ellende verkeren. Ja, dan kun je, als hij daar op die rand van die put staat, kun je daar goed over oordelen. Dan heb ik het natuurlijk niet over heersende dwalingen, die men profaan in de hand houdt. Maar als een kind van God in de put van zijn ellende verkeert, dan kijkt de Heer ontzettend nauw toe. Hoe daar je gedachten over zijn, hoe daar je oordeel
je woorden, hoe je daarmee omgaat.
Ja. Maar dat de rampen in Jobs leven niet bij toeval zijn geschied, dat is waar. Hè? Daar hadden die vrienden gelijk in. Er geschiet niks bij toeval, er geschiet niks bij geval. Want alleen is hij altijd, God is met geen mens in de war, er geschiet niks bij geval, dat is waar hoor. Maar dat het de straffende hand des Heren in zijn leven was, kijk, dat hadden ze natuurlijk met hele Bijbels, vooral die Elifas, die gebruikt zulke Bijbelse spreuken, dat is allemaal nog waar ook op zich. Maar hij paste dat op Job toe. Kijk, dat was nou net, eigenlijk was gewoon duivel het idee. En hij, die drie vrienden in het toepassen van Gods woord, van de oordelen die in Gods woord geschreven staan, van de straffen op de zonde, dan benaderen ze de zonde tegen de Heilige Geest. Als je denkt dat je met de Bijbel in je hand, dat je zomaar ongenuanceerd dat kan toepassen op een kind van God die in de ellende verkeert, waar je de oorzaak niet van weet, ja, dan ben je wel gevaarlijk bezig. Maar nogmaals, dat gaat er niet over. Want die drie vrienden die stonden niet voor de ere Gods. Die stonden niet, ja, zogenaamd, maar daar maakten ze wel een ontzettende fatale vergissing om dat allemaal op Job toe te passen. Want ze wisten niet dat God de duivel toestemming had gegeven om Job te beproeven. Daar lagen geen zonden aan ten grondslag. Geen aanwijsbare zonden waardoor Job in deze ellende was komen te verkeren. Maar het was een louterende daad Gods om de duivel te beschamen en om Job als goud te doen uitkomen. Ja, dat kon Job zelf ook nog niet bekijken. Want anders had hij die dag van zijn geboorte ook niet vervloekt. Maar geliefde, daarin kun je zien wat er ook van Gods kind, hoe een kind van God kan verachteren in de genade als de Heere maar enigszins komt te beproeven. En als de Heere maar enigszins zijn aangezicht verbergt, dan blijft er van een kind van God ook niks over. Mooi, echt niet denken. Weet je wat er wel overblijft? Het geloof. Ja, want de Heere die heeft zelfs voor die verloochende en vloekende Petrus gebeden. Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. En dat gold ook voor Job. Want in al zijn klachten en zelfs in die vervloeking is Job niet zonder geloof. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar geliefde, de vrienden van Job die hadden geen geloofsblik wat Job allemaal was overkomen. Ze staan daar als rationalisten, staan ze daar tegenaan te kijken. Niet aanvankelijk, want dat zal ik u ermee nog wel zeggen. Maar dan loop ik even op de stof vooruit. Als ze op Jobs klacht beginnen te antwoorden, dan zijn het pure biblicisten en rationalisten. Altijd gevaarlijk. Maar de vrienden van Job hadden geen geloofsblik in het lijden van Job. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, je kunt nog voor geen 1% in mijn roepen kijken. Nog voor geen 1%. En die man die zat me te oordelen en die zat me te adviseren en zus en zo. Dan zeg ik, man, ik heb je allemaal niet nodig met je waardeloze adviezen. Want ik heb het woord en ik heb mijn God. En kijk, ze doen net in onze dagen alsof je zelf je weg bepaalt. Dat is ook rationeel. Dat zijn ook rationele christenen. Die hebben het geloof ook niet in beoefening. Want die door de geest Gods geleid worden zijn kinderen Gods. Gods volk bepaalt hun eigen pad niet meer. Had Job hiervoor gekozen? Had Job daartoe een besluit genomen? Had Job daarna gesolliciteerd? Nou geliefde, dus hoe zij Job, hoe die vrienden van Job hem bejegenen, dat staat haaks op de vervulling van de wet van Christus. Was de wet van Christus.
draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Maar ze droegen aan de lasten van Job bij. Ze verzwaarden zijn ellende. Omdat niet Job, maar zij verachterd waren in de genade. Het was precies andersom. Ze dachten, nou die Job die is zo vreselijk verachterd in de genade. En die leeft in de zonde. Of die houdt een zonde aan de hand. En nou komt God hem te straffen. Maar het was net andersom. Die vrienden die waren verachterd in de genade. Want Job die had een zeer nabij leven. Ja, als Gods volk verachterd is in de genade, dan ageren zij als farizeeërs. Dan zijn ze net als die farizeeën die blinde man uitwierpen. En die zeggen, wat leert gij ons? Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Wat leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Want ik heb nog, in mijn leven heb ik het nog nooit gehoord dat een dominee of kerkenraad in de schuld gekomen is. Dat ze als farizeeërs hadden gehandeld. Nog nooit, heb ik nog nooit meegemaakt. Heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb er wel eens over gehoord in vroege dagen. Dat een dominee op de preekstoel stond te wenen. Dat hij een verkeerd oordeel had geveld over iemand of over de leer, verkeerd gepreekt had. Heb ik ooit eens gehoord dat een dominee op de preekstoel zijn schuld beleed aan de gemeente. Met wenend hoor, niet als een farizeeër, want dat ken ik ook nog hoor. Als je zeg maar zoals die farizeeër in die gelijkenis van die tollenaar. Die man die stond ook te beleiden. Hè. Die stond zichzelf in zijn beleidenis te rechtvaardigen. Heer, ik dank u dat ik niet zo ben als die. Nee. Dus dat is de kerk van vandaag. En ze wierpen hem uit. Ja. Gebeurt ook niet bij gevallen. Want kijk, er staat in Gods woord dat alle die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Hoe komt dat het nou niet meer gebeurt? Waarom kan iedere dominee op zijn stoel blijven zitten? Omdat ze de ergernis van het kruis te niet doen. Zet ze dat allemaal in het woord beschreven. En dat zal zijn in het laatste der dagen. De liefde van velen zal verkouden. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de mens de ergernis van het kruis uitbannen. Opdat hij niet vervolgd zou worden. Wel alleszins godsdienstig. Hè? Vrome preken kun je dan nog wel beluisteren. Hè? Jongen, zeg je dan. Hoe is dat mogelijk? Een preek van $10,000. Ja. Maar de ergernis van het kruis is eruit. De mensen worden niet meer geërgerd. Toen Christus spreekte in de synagoge, werden ze alle geërgerd. Omdat hij de waarheid ging preken, omdat hij ging separeren tussen schijn en zijn. En nou zijn er een leger predikanten die zeggen, ja wij moeten het evangelie preken. En als je dan de gemeente ziet, het is één grote kermisboel. Of het is één grote dooie vrome boel. Dat kan ook. Dat ze zweren, dat ze zeggen, wij zijn de ware kerk. Ik hoorde pas nog een verhaal. En ik noem maar man en paard hoor, want dat kan mij toch niet schelen. De Malannenkerk hier ook. En die kerk was verzakt en toen bood er een man uit een andere gemeente hulp aan. Om daarbij te helpen, bij die verbouwing. Toen zegt die ouderling van die Malannenkerk, hij zegt nee, hij zegt want jij bent van een andere kerk. Nou, ik zou je vertellen, zo zijn de kerken tot pesthuizen vervallen. Pure pesthuizen. Waar men een ideologie aan de hand houdt, wat niks meer met het ware leven in Christus te maken heeft. Je bent van een andere kerk. Ja. Nou, Job was ook van een andere kerk. Hij was van de één heilige algemene christelijke kerk. En daar had de duivel zo'n verschrikkelijke hekel aan. Hij zegt, we zullen die Job eens benauwen. En dan stuurt hij die drie vrienden, die worden daarbij ook als een middel in de hand des duivels gebruikt om de ellende van Job te bezwaren. Hè? Dat was als hij er horizontaal tegenaan kijkt. Maar als hij er verticaal tegenaan kijkt, dus door het geloof, hè, dan moest ook die drie vrienden moesten medewerken ten goede, hè, om Job als goud te doen uitkomen. Om het werk Gods, wat de Heere in het leven en in de ziel van Job gelegd had, om dat te doen uitblinken. Want wat is hier nou aan de hand? Wat is hier nou aan de hand in die hoofdstukken van Job? God gaat met zijn eigen werk pronken. Dat is hier aan de hand. En het werk van God kan beproefd worden. Ja. Als het nou niet waar was in het leven van Job, dan had hij dat niet uitgehouden. Dan had Job in zijn ellende omgekomen. Maar als er nou een waar werk van God in je leven is, dan kunnen ze op je schelden, dan kunnen ze op je trappen, dan kunnen ze op je spugen. Ja, dat doen ze niet gratis hoor. Dan kunnen ze Christus verraden. Kan ook allemaal nog. Weet die mens hoor. Weet die mens. Maar Christus is doorgebroken. Door al die hellen heen. Hè? Door de hel en door de dood. En toen die opstond, toen kreeg de duivel de finale slag. Dat was al zo op Golgotha. En geliefde, dat rekent God allemaal zijn volk toe. Dus je kent ook Christus kruisigen in zijn volk. Daar waren eigenlijk die drie vrienden hier mee bezig. Om Christus te kruisigen in het leven van Job. Ja. Het is de duivel om het eeuwige liefde die hij gebruikt om Gods kinderen onder het kruis te benauwen. En daar gebruikt hij dikwijls nieuwelingen voor in de genade. Die menen dat zij met hun bekeerd zijn wat geworden zijn. En dat ze anderen kunnen leren. Dat is de kerk, daar heb je de kerk van vandaag op zijn best. Nieuwelingen in de genade die een ambt aangenomen hebben. Waarvan ik het van de meesten nog geen eens geloof. Dat ze nieuweling zijn in de genade. Maar ik heb dominees gevolgd. Ik denk, ja, dan was er wat met een zeker persoon gebeurd. Hè, laten we maar geloven dat hij dan tot bekering gekomen was. En dan werd hij direct in het ambt gekozen. Nou, Paulus zegt, dat is glad verkeerd hoor. Dat is verboden. Geen nieuwelingen, zegt hij. Opdat ze niet in een strik des duivels vallen. Opdat ze niet opgeblazen worden. Nou, geliefde, daar heb je de kerk van vandaag. Allemaal opgeblazen ballonnen. Allemaal vrome praat verkopen. Maar niet beproefd. Niet beproefd. Nooit door je bekering gezakt. Kijk, dan ben je niet geschikt en niet bekwaam tot het koninkrijk Gods. En wie is daartoe bekwaam? Geen mens. Paulus zegt, mijn bekwaamheid is uit God. Maar die Paulus, die had het ook wel. Direct naar zijn bekering en hij predikte, stond Christus. Maar de Heer zegt, ho. Dan ga ik je eerst nog eens nader onderwijzen, daar in die woestijn van Arabië. Moest hij 3 jaar zijn mond houden. Een geliefde, ik heb het al gezegd, het is de duivel om het even wie hij gebruikt om Gods kinderen onder het kruis te benauwen. En daar gebruikt hij dikwijls nieuwelingen voor in de genade. Die mede dat zij wat geworden zijn, omdat ze bekeerd zijn geworden. Maar over de zulke spreekt Paulus een tuchtmaatregel uit. Namelijk dat nieuwelingen in de genade niet anderen mogen leren. Het is verboden. Omdat zij niet weten wat zij leren, nog wat ze bevestigen. Ik zeg niet dat een nieuweling in de genade er niet van mag getuigen. Als de Heer je in de vrijheid zet, en dan zullen zelfs de stenen gaan spreken als je er niet van spreekt. Nee, dat bedoel ik niet. Maar je bent niet bekwaam, niet geoefend om anderen te leren. Nee. De zulke zijn nog niet, zegt Paulus op een andere plek, de zulke zijn nog niet ervaren in de leer der gerechtigheid. En die mengen stenen met brood. Of die geven stenen voor brood. Nou, dan kun je natuurlijk ook, als je nou in de gestalte zit van die vrienden van Job, dan kun je natuurlijk ook op deze man toepassen. Of op iemand anders net, wat je natuurlijk je boze hart ingeeft. Maar geliefde, ook van je gedachten zou je rekenschap moeten afleggen voor de troon, voor die rechtvaardige troon des Heren. Hè? Als je nou altijd maar met je gedachten bij een ander zit en je leeft zelf onbekeerd voor. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, ja, dan is er avondmaal. En dan zeggen ze, ja, maar die hoort niet aan hoor. Maar ik zeg, hoor jij dan wel te blijven zitten? Nou wil ik geen mensen naar het avondmaal drijven hoor. Maar je zit ook niet vrijblijvend in je bank hoor, als je blijft zitten. Dus wees daar goed van verzekerd, want je hebt geen recht om onbekeerd te zijn.
Maar goed, dat is weer een ander hoofdstuk. De vrienden van Job werden door de duivel gebruikt om de rechtvaardige Job te benauwen. En de beproeving in het leven van Job, geliefde, was dan ook een strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En daar gebruikt de duivel ook de vrienden van Job voor om Job te benauwen en te belasteren, nog wel met het woord van God op hun lippen. En eigenlijk zijn de tekstwoorden van onze overdenking, die kunt u vinden in Exodus 20. Daarvan het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen u naast. Eigenlijk was dat op de tekst van overdenking voor deze prediking. Maar dat gebod, die wordt door de vrienden van Job met voeten en met vrome woorden vertreden. En dat is een zonde, ze bedrijven een zonde, ik heb het u al gezegd, die neigt naar de zonde tegen de Heilige Geest. Want als je zo bezig bent, het woord op een ander toe te passen. Want Job, die onderging een persoonlijke beproeving. Dat waar, Job die hield geen valse leer in de hand. Job die, het was geen algemeen iets. Wat tegen de leer van Christus indruiste, want daarvan zegt Paulus, bestraft degene die zondigt in alle tegenwoordigheid, hè, opdat alle mogen vrezen, opdat een ieder zou vrezen, dat is hier niet van toepassing. Ik zeg altijd, als een kind van God in de zonde valt, gaat het dan maar naast of eronder zitten. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, denk er maar. Maar dat was bij Job niet het geval. Job was niet in de zonde gevallen. Nee. Ze gaan het woord op Job toepassen met allerlei bijbelse. Kijk, want dat was eigenlijk duivelswerk wat die vrienden deden. Want dat doet de duivel ook. De duivel, die gebruikt heel dikwijls het woord des Heren om Gods volk te benauwen. Komt hij met klinkende bijbelteksten, komt hij dan, hè, kijk maar bij de hoge priester Jozua, daar staat de duivel aan zijn rechterhand en dan wijst hij hem op zijn vuile kleren. De duivel die kan heel bijbels zijn, hè, maar hij past het toe op een duivelse wijze. Ja, de vrienden van Job begeven zich op de rand van de hel om Job de oorzaak van de rampen in zijn schoenen te schuiven. Hè? Terwijl de strijd in het leven van Job godes was. Ja. Dat is ook zo met die mensen die afgeven op Jona. Jona had een opdracht om te prediken te Nineveh. En dan vlucht hij weg voor het aangezicht des Heren. En dan zeg je, nou, dat was toch een grove zonde. Ja. Maar toch is Jona er gekomen. Hè? Ondanks Jona. En dan haalt de Heere Jezus Jona aan in het Nieuwe Testament. Als de Farizeeërs een teken begeren. Dan zegt de Heer Jezus, dit geslacht zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. Ja. Dus dat was alles besloten in het welbehagen Gods. Dat was alles besloten in de raad. Daar ging Jona niet mee vrij uit. Toch ging die vrij uit. Want het was een kind, een knecht van God. Ja, je mocht willen dat je een predikant had. Dat je in een gemeente verkeerde. Met een Jona op de preekstoel. Dat mocht je willen. Dat mocht je willen. Want die Jona, ja, kijk, die Jona die werd daar door die vis uitgespogen. Als een uitbraaksel der hel, zegt Kolbrug. Dan lag hij daar op het strand. Nou, dan ben je geschikt om het woord te preken. Als je als een uitbraaksel der hel, uitgespogen door de wereld, uitgespogen door de godsdienst. Dan ben je geschikt om het woord te preken. Ja. Jona die had geen eigen gerechtigheid meer overgehouden. Niks meer. Nee. En toen was hij zo uitnemend geschikt om te prediken. Om het oordeel des Heren te prediken. En de vrucht daarvan kunnen we lezen
dat heel de stad Nineveh zich in zak en as voor God vernederde. Heb je eigenlijk wel eens in zak en as voor God vernederd, geliefde? Vanwege de majesteit en de heiligheid des Heren. Want eigenlijk staat die prediking van Jona, die staat al opgetekend in Genesis 3 vers 17. Genesis 2 vers 17, ten dagen als gij daven eet, zult ge de dood sterven, was dezelfde prediking als Jona preekte. Jona preekte nog iets ruimer, nog 40 dagen, zegt hij. Vers het evangelie, nog 40 dagen en deze stad zal worden omgekeerd. Ja. Ja, als je de Heere waarlijk mag vrezen, geliefde, dan is hetgeen waarvan Job belasterd wordt geen vreemde zaak, want het negende gebod is het gebod dat in de kerk met voeten getreden wordt. En als Job op de ashoop van zijn bestaan zit, we hadden eigenlijk op dat vierde hoofdstuk moeten lezen, maar als Job op de ashoop van zijn bestaan zit, want het begint aan het einde van, die, van het tweede hoofdstuk, hè, als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden dat al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij ieder uit zijn plaats, Elifas, Bildad en Zofar. Elifas de Temaniet, Bildad de Suhiet en Zofar de Naamatiet. Er kwam er eentje uit de gereformeerde gemeente, er kwam er eentje uit de hersteld hervormde kerk en één christelijk gereformeerde. Nou, die konden nog met elkaar verkeren, waren nog vrienden. Ja. Pastoraal bezoek heet dat, wat Job kreeg. Nou, ik heb zoveel op bezoek gehad hoor, die Elifas en die Suhiet en die Zofar, hè. Allemaal hoge bekeerde mensen die nog nooit door hun bekering zijn gezakt. En als je de zulke, en als de zulke zich pretenderen om anderen te gaan leren, dan krijg je een gracht vol spartelende blinde kikkers. Hè? Want de Heer Jezus zegt, als de blinden geleiden, dan vallen ze allebei in de gracht. Nou, dat gebeurt eigenlijk hier met die drie vrienden. Die willen als blinden, nou was Job niet blind hoor. Nou was Job niet blind hoor. Job viel niet in de gracht hoor. Ja. Maar die drie vrienden die dachten van ja, nou ligt Job in de gracht en nou gaan wij hem eruit vissen. Nou gaan wij hem eruit vissen en dan gaan we precies, dan gaan we Job de les lezen. Ja. Nou, niet aanvankelijk hoor, dat moet ik gelijk zeggen, want een week lang zitten zij zwijgend om Job heen. Als ze dan Job zien, dan herkennen ze hem geen eens meer, staat er in Gods woord. Zo zat die man onder de zweren. Dan is hij niet om aan te zien. Zo zit zijn lichaam bedekt met zweren. Van nature is dat geestelijk bij ieder van ons zo gesteld. Een mens is vol etterbuilen en zweren. Ja. En geliefde, dat is op zich prijzenswaardig. Hè? Als ze dan een week lang om zwijgend, want dan kunnen ze geen woord uitbrengen. Hè? En zo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat zijn smart zeer groot was. Dat zagen ze wel. Dan kunnen ze geen woord uitbrengen. Dan waren ze zeggen, nou elk woord is hier te veel. En dan zit je wel eens op een begrafenis, dan zeg je nou. Ja. Maar ja, als Job dan zijn geboortedag vervloekt en als Job dan begint te klagen en te spreken, dan best de adder eruit en dan komt er toch een adder openbaar. Want dan gaan ze Job de les lezen. Dus ze zaten daar toch met een veinzing. Met een veinzing. En als je in je ellende verkeert, aanvankelijk dat ze daar Job komen opzoeken, is prijzenswaardig gezegd. Want als je in je ellende verkeert en in de verdrukking komt, dan blijven de meeste vrienden vanzelf weg. Als het je voorspoedig gaat, zoals die verloren zoon, die al wat uit te delen, had hij nog vrienden genoeg. Tal van vrienden. En dat is geestelijk ook zo, geliefd, als je nog wat uit te delen hebt. Oh ja. Maar als dat allemaal begint in te houden, als je daar van klacht tot klacht moet voortgaan, nou, mens heeft niks te klagen, maar wel wat te klagen hoor. Want Jeremia zegt, wat klaagt aan de levende mens? Een mens die klagen vanwege zijn zonde. En als die klacht in je leven dan gaat gehoord worden, ja, dan blijven de meeste vrienden vanzelf weg. Hè. Het is heel iets bijzonders als je een zakje zout met elkaar kunt opeten, ook in het geestelijke. Zoals David en Jonathan mochten beoefenen. Want dan blijkt de vriendschap echt uit God. In onze dagen, ik heb het al gezegd, is er nauwelijks sprake van natuurlijke kameraadschap. Men weet niet eens meer wat het is. Kijk, in tijden van oorlog kom je erachter wat je vrienden zijn. In tijden van rampen, van noden, dan kom je erachter, zeg mij, hè, wie je vrienden zijn. In de nood leert men vrienden kennen. Dat is waar hoor, dat is echt waar. In de nood leer je vrienden kennen. Echte vriendschap is in het Westen niet meer te vinden. Nee. Laat staan geestelijke broederbanden zoals David en Jonathan die met elkaar in Christus hadden. De meesten willen nog wel een zakje suiker met je opeten. Want dan kunnen ze nog wat aan je verdienen. Maar zodra de publieke en kerkelijke opinie zich tegen je keren, dan keren al die zogenaamde vrienden zich ineens van je af. Ik heb er wat betreft velen zien komen en zien gaan. En er zijn in onze dagen helaas ook vele kinderen gods die meeveinzen met de verdachtmakingen van de godsdienst. He? Weet je wat de godsdienst is? Weet je wat dat is? Weet je wat ik het over heb? Die hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn dood. Dat is de godsdienst. Ja. En geliefde, de verdeeldheid, dat komt meestal voort uit de wortel van afgunst. Afgunst, oh verschrikkelijk. Door afgunst is Christus gekruist. De duivel gunde Job zijn voorspoed niet, en nu gebruikt hij de vrienden van Job om de zwaar beproefde Job nog meer te benauwen. En de zonde tegen het negende gebod, dat kan ook een andere oorzaak hebben, namelijk de wortel van alle kwaad, de geldgierigheid. Ja. Er staat in het woord, Ephraim zit verstrikt in allerlei afgoden. En als Jezger een vet wordt, dan slaat hij achteruit. De dikke buikengod is. Nou, Laban is nog springlevend in onze dagen. En zijn verzekeringsmaatschappij floreert uitstekend in refokringen. Mensen, we zijn zo ver weg, zo ver weg. En de dominees die waarschuwen er niet meer voor. Het is al een hele normale zaak geworden dat de kerken verzekerd zijn tot aan het haantje, bovenaan de spits. Dominees die zijn verzekerd tot de nek, pastorieën zijn verzekerd. Noem maar op. Financiële onafhankelijkheid is de afgod in alle denominaties van de gereformeerde gezin. En als je zegt dat het niet waar is, dan ben je ook maar een blinde. En zo hebben wij God de kerk uitgewerkt. Er worden nou in Gods huis worden de politieke bijeenkomsten gehouden. Ik was eens in Maartensdijk. En ik wilde wel eens in Maartensdijk wonen, want ik denk dat is een rechtzinnige gemeente. En daar kan ik dan mijn kinderen nog opbrengen in de voorzijde leer. En, er was een bijeenkomst. Want ja, ik moest daar een huis hebben natuurlijk. Een dwaas natuurlijk. En dat was in een zekere straat en het adres had ik bij me. Dus ik ging naar dat adres. Ik denk, hé, dat is de kerk. Dus ik ging beschroomd naar binnen en er zat heel de kerkzaal, er zaten de makelaars en de verkopers en de kopers. En toen liet de Heer me in de dadelijkheid zien dat ik daar niet moest wezen. Rechtzinnig Maartensdijk. Huizen verkopen en verkopen in de kerk. En je hebt het onlangs gezien van der Staaij, die hield een politieke reden in het huis des gebeds, in Gods huis. Zo verkankerd is de gereformeerde gezindte. Het heeft niks meer te maken met het ware geloof. Niks meer. Het zijn aanslagplegers op de ware christelijke religie. En mensen, als je je daarmee inlaat, dat is een teken van je onbekeerlijkheid en je vijandschap tegen God. Want daar kan je niet sjoemelen meer hoor. We kennen niet met politiek, jongen. Liever vier koopzondagen, zegt Van der Staaij, als 12. Dan ben je echt een duivel. Dan ben je echt een duivel. Dat zegt Gods woord, hoor, dat je dan een duivel bent. Want die kunnen sjoemelen. Een duivel die kan altijd sjoemelen in de marge. Maar een oprecht kind van God kan dat niet. Dat wordt hem onmogelijk gemaakt. Om te kiezen tussen kwaden. En zeker niet als die in de liefde verkeert. Want de liefde verdraagt deze dingen niet. We hebben nou een godsdienst die kan kiezen tussen kwaden. En dat noemen ze bijbels genormeerde politiek. Van de duivel met je politiek. Nou komt de duivel van binnenuit. En dat is altijd al zo geweest, de gemeente. Want de vervolging die begint niet in de wereld, die begint in de kerk. Maar nu in onze dagen wordt dat geen eens meer opgemerkt. Wordt geen eens meer opgemerkt. Dominees die gaan gewoon door met SGP-tijdreders. En die vullen hun zakken met de lezen die ze daarvan krijgen. Het is gewoon dode bijverdiensten. Zwarte bijverdiensten. Hè? Een beetje een vroom preekje houden over de SGP. Hè? En over politiek. En dan gaat de goede gemeente weer naar huis. Maar mensen, God zal die SGP verwoesten. En heel dat politieke christendom. Want het is een aanslag op Christus en zijn gezalfde. Moet je dan niet staan in de wereld? Ja, als getuige van Christus, maar niet als een politicus. Want dan ben je een bedrieger. Politiek is bedrog. Altijd en overal. God geeft nergens een roeping in zijn woord om politiek te bedrijven. Nee. Gij zult mijn getuige zijn, zegt hij. Als een zoutend zout en een lichtend licht in een krom en in een verdraaid geslacht. En nou moeten we volgens die bisschop, ook weer zo'n dokter aan de speenvogel. Hè? Dan moeten we volgens die bisschop moeten we de handen in elkaar slaan om de seculariteit te verdrijven. Om er een muur tegen op te werpen. Houd ermee op met die wiskunde. Dat is allemaal een sjoemelen in de marge. Dat is allemaal een plukken aan de symptomen, symptoombestrijding. Maar daar roept de Heer nergens toe op. Om er een beetje de handen ineen te slaan met de antichristelijke machten, met de Roomse en met de islam en noem maar op. God wil dat niet. God wil alleen maar waarheid. De waarheid die zal u vrijmaken. En dat is in maatschappelijk terrein exact hetzelfde. Niet een halve waarheid. Niet sjoemelen. De waarheid zal u vrijmaken. De waarheid zal een land vrijmaken. Nationaal, internationaal. Persoonlijk, kerkelijk. En als je daarmee gaat sjoemelen. Geliefde, zoals ze in onze dagen doen onder de vlag van christelijk en reformatorisch. Dan is het oordeel besloten. En de profeten die hebben de oordelen afgekondigd. Van de Groe heb het oordeel afgekondigd. Over kerkelijk Nederland. En er wordt notabene boeken over hem geschreven waar die belasterd wordt. Zoals Christus belasterd is geworden. En zo gaat het reformdom ter helle. Ze tekenen haar eigen verdoemenis. Want dat doet je tot je verdoemenis, hoor. Als je Gods ware knechten gaat belasteren. Van de Vroeg die heeft het oordeel afgekondigd over kerkelijk Nederland en het is al in volle gang. En als je het niet ziet, ben je zo blind als de duivel. Nou, de duivel is niet blind, dan moet ik gelijk herstellen. De duivel die ziet het goed, maar hij siddert. En geliefde, het moet in onze dagen uitgezuiverd worden met salpeter en een scherp snijdend zwaard. Al die kankergezwellen moeten uitgesneden worden. En Christus was ook geen heelmeester, een zachte heelmeester, die stinkende wond. Hij sneed die kankergezwellen eruit. Ja, dat werd niet verdragen. Toen niet, nu niet. En ze spreken ons van zachte dingen, beschouwt ons bedriegerijen, vrede, vrede en geen gevaar. Nee. Als Christus zijn woord doet gelden, dan gaat heel de gemeente, inclusief de prediker, op de operatietafel Gods. En dan wordt er gesneden. Want Gods woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door tot de verdeling der ziel, der samenvoegselen en des mergs. En het is een oordeel der gedachten en overleggingen des harten. De wortel van alle kwaad, geldgierigheid, dat heb al wat teweeg gebracht, ook in de kerken. Ook in de kerken. De diaconieën, dat zijn de rabobanken van de kerken. Ze beantwoorden op geen enkele manier meer aan haar doel. De diaconieën. Ik heb wel eens een dominee gezegd, ik ken 5 arme gezinnen aanwijzen die niet rond kunnen komen. En ze worden door de diaconie niet bediend. Zo goddeloos is het in de gereformeerde gezinten. Die stichting Onesiphorus, die heeft miljoenen. En als daar iemand een beroep op doet. Mensen, ik heb er gruwelverhalen van gehoord. En zo is het ook met de doorsnee diaconie gesteld. Mensen moeten zich maar verzekeren. Hè, en als het een inentingscampagne is, dan moeten de mensen daar zelf maar voor kiezen. Dat zijn de kerken van vandaag. En weet je wat er dan aan de hand is? Er zijn de predikanten, dat zijn huurlingen. Die staan niet meer met haar eigen leven in voor de schaap. Die kunnen dan als deze 3 vrienden van Job, die kwamen Job nog opzoeken in zijn beproeving. En aanvankelijk zou je zeggen, waren ze in de geest begonnen. Maar ze eindigen in het vlees. Ze eindigen puur in rationalisme, biblicisme, en noem al die godsdienst maar op, waarin onze dagen de kerken van uitpuilen. Uitpuilen, letterlijk uitpuilen. We zullen er eerst eens van zingen, geliefden. En dan van die 29e psalm. En daarvan psalm 29 en daarvan het vijfde zangvers, psalm 29 vers 5. Van de groep die heb het oordeel God zien hangen boven kerkelijk Nederland. Het komt allemaal uit, hoor. Het komt allemaal uit.
En de synodevoorzitters in onze dagen die zijn dankbaar dat ze een kerkelijke organisatie hebben opgebouwd. Maar als je nou ogen gekregen hebt bij God vandaan, dan zie je die neerwaartse spiraal van kerkelijk Nederland. Maar geliefde, dat verbond is verbroken. God, Nederland, Oranje, dat is verbroken. Dat is verbroken. Het geloof van de Vader des Vaderlands wordt niet meer gevonden in het vorstenhuis. Omdat het vorstenhuis niet is. En alles door de zonde, een wortel van alle kwaad, de geldgierigheid. Als je nou je ogen open doet, geliefde. We hebben naar de afgod, we hebben naar de eurotoren van Babel onze knieën gericht en daarvoor gebogen. En dat zal de Heere zwaar komen te bezoeken, zo waarachtig als zijn naam God is. En daar loopt christelijk Nederland in mee. Nou, het was al bekend dat de SGP, 60% van de SGP in de Tweede Wereldoorlog was loyaal naar de Duitsers. Zo verraderlijk is de gereformeerde gezindheid. Ik zou er niet graag de oorlog mee ingaan. Niet graag. Nee. Die wordt verraden. En dat was ook zo. Op de Grebbeberg werden de Nederlandse soldaten verraden door Nederlanders. Kregen ze kisten, moest er munitie in zitten. Het was allemaal zand. Zo verraderlijk. Want er worden allerlei dingen wordt er grof geld mee verdiend. Hè? Je veroorzaakt een chaos. Hè? De Wereldgezondheidsorganisatie die gaat propaganderen. Er is een griepepidemie. Terwijl het lichtjaren daarvan verwijderd is. Het wordt een pandemie. En er worden miljarden guldens aan verdiend. Miljarden euro's wordt eraan verdiend aan de farmaceutische industrie. Aan de minister van Gezondheid. Aan al die adviseurs. Hè? En dan kan je zien dat ook de SGP zo verraderlijk is als de duivel. Geen woord van tegenstand gehoord. Geen woord van tegenstand tegen deze grote geldverslindende wortel van alle kwaad, de zonde van geldgierigheid. Maar Gods woord, geliefde, leert die rijk willen worden vallen in veel verzoekingen. Hè? Die veel hebben, kunnen vaak het minst missen. En als je het onrechtmatig hebt gekregen, het zal in je leven de vloek uitwerken. Als je rijkdom onrechtmatig verkregen hebt, het zal als een vloek zijn en je zal daar zelf geen gebruik van kunnen maken. Want die rijk willen worden vallen in veel verzoekingen. Hè? Die kunnen het minst missen en die weinig hebben, die het weinige in God hebben, die geven het meest. Nou zeg ik niet dat rijkdom op zich zondig is. Nee, want Abraham was ook rijk, was ook een rijke herdersvorst. Maar Abraham had zijn bank in de hemel. En hij deelde van de rente. Dat deelde hij nog rijkelijk vanuit. Melchizedek gaf hij tiende van hetgeen hij bezat. Ofwel van de Heere gekregen had. En dat was ook de reden dat hij tot de koning van Sodom zei. Dat hij geen schoenveter van hem wilde hebben. Opdat hij niet zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Daar heb je de ware godsvrezen. Daar heb je de ware godsvrezen. Toen Kolbrugge honderden guldens werd aangeboden door een Engelse delegatie om het leiderschap op te nemen van de kerk. Kolbrugge, weet je wat Kolbrugge zei? Ik pakte mijn hoed en ik vertrok. Daar heb je de ware godsvrezen. Daar heb je de ware godsvrezen. Maar als je zoals Job eens alles komt te ontvallen, hè, wat het zichtbare betreft, dan haalt de vrome godsdienst gelijk de neus voor je op. Hè. Dat is altijd zo geweest, mensen. Dat is altijd zo geweest. Zelfs Gods volk doet hier aan mee. Hè, maar God maakt al die werken der duisternis openbaar, om die openlijk te bestraffen. Je moet denken, geliefde, bekeerd of onbekeerd, maar als de Heer met zijn oordelen komt, dan verschoont hij geen vlees. Dan verschoont hij geen vlees. Nee. Alleen als hij mag verkeren in de ware godsvrezen. Als hij in Gods weg mag verkeren. Dan zal de verzoeking, de beproeving die over de verdrukking die over de wereld komen zal. Er staan nog rijke beloftes voor de zulke. De Heer zegt, ik zal u bewaren. Ik zal bij u zijn. Ik zal het voor u opnemen. Ik zal u wezen een vurige muur rondom. U voor en uw achtertocht. Als de uren der verzoeking over de gehele wereld komen zal. En dan zal er 99% van het regeldom afvallen en het beest aanbidden. Tenminste, dat is wel te vrezen. Dat is wel te vrezen, geliefde. Want het is al zo ver en het wordt door de kerken gepropagandeerd. Als de nood aan de man is, dan moeten de mensen het zelf maar uitzoeken. Dus dat is een bewijs dat de kerken geleid worden door huurlingen. Want dat is taal van een huurling. Als je zegt, nou dat laten we over aan mensen eigen verantwoordelijkheid. Ik bedoel geen wetten te leren van wat wel en niet mag. Nee. Maar ik bedoel wel te zeggen, als predikanten niet meer verkondigen wat de voorzienigheid Gods inhoudt in het kader van de rechte Gods, dan zijn het huurlingen, als ze dat niet doen. Als ze de gemeente niet meer waarschuwen, als ze niet meer staan als een Habakuk op de wachttoren, om de gemeente te waarschuwen voor heersende dwalingen, voor duivelse invloeden en noem maar op, voor antichristelijke machten. Als ze daar niet lijf en leden voor over hebben, dan zijn het huurlingen. Wee die herders, zegt de Heer. Wee die herders die de schapen verstrooien. Het is ons in Gods woord voorzegd dat de ene broeder tegen de andere broeder zal opstaan. En dat in het laatste der dagen de liefde van velen zal verkouden. Ware broeders gaan vaak eenzaam hun weg. En gaven gebukt het leven door onder vele verdachtmakingen. Omdat de predikanten te trots en te hoogmoedig zijn om het voor de broeders in de verdrukking op te nemen. Men wil geen besmette naam oplopen. Ik kan je daar keiharde voorbeelden van noemen. Maar blijf maar bij het woord. Kijk maar naar die verloren zoon en de arme Lazarus. Die oudste zoon die keek vanuit de hoogte neer op zijn verloren broeder die er alles had doorgebracht. Broeders van hetzelfde huis lopen dikwijls mijlen uiteen alsof de ander de pest heeft. Weet je hoe dat komt? Omdat men is gaan sjoemelen in de marge. Van mijn part val hij elke dag in de zonde als hij maar de waarheid laat staan. Ja, nou zeg ik zeg gewoon abstract dingen opdat je zwakker gemaakt zou worden. Van mijn part vallen alle dominees in de zonde, zoals David in de zonde gevallen is, als hij de waarheid maar laat staan. Maar men is gaan sjoemelen met de waarheid, zoals Eli deed. Met zijn goddeloze zonen. Dan zeggen de kerken, ja maar wij hanteren de tucht. Ja, doet het maar op jezelf. Keert die tucht maar eens tot de kerkenraadsbank en tot de kansels. Want dat is het hoogst noodzakelijk. Het is allemaal bisschoppelijk geworden in onze dagen. Hierarchisch. Kerkelijke weg bewandelen, werk voor een meter. Het wordt allemaal hierarchisch behandeld. We zien het ook in het leven van Jefta, die door zijn broeders genegeerd en vanuit de hoogte behandeld werd uit afgunst.
Want ze zagen wel wat Jefta had in God, dat zij dat moesten missen. En dan komt de afgunst openbaar. Maar Jefta was een strijdbare held. En een soldaat in het leger van koning Jezus. En de frontsoldaten in het leger van koning Jezus worden altijd met argusogen gadegeslagen. Door de godsdienstige achterhoede. Die staan altijd als de beste stuurlen op strand en die staan ze zich te vermaken. Hè, staan ze elkaar blij te maken met niks. En dan roepen ze Jona toe dat hij van de weg af is. Maar geliefde, weet je wat nou gelooft? Dat de zulke zelf de enge poort nog nooit hebben betreden. Nee. Want dan zou je die weg van Jona verstaan. En dan zou je Job kunnen verstaan in wat hij zegt in hoofdstuk 3. Job 3. Weet u waar de ware broederschap geboren wordt, geliefde? We lezen het in het woord van onze God. Daar staat in die spreuken van de wijze Salomo. Een vriend heeft de alle tijd lief en een broeder wordt in benauwdheid geboren. In benauwdheid. Nou, dat kon van David en Jonathan gezegd worden. Saul stond David naar het leven. Maar Jonathan zegt, ik blijf uw broeder. Maar dat was geboren uit de liefde van Christus. Uit de broederband die ze beide in Christus hadden. Want als het erover gaat, geliefde, dan is Christus de enigste vriend die de zijne te alle tijd lief heeft. En als oudste broeder wordt hij in benauwdheid geboren. Zulk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats ging staan. En als Christus in je leven in de benauwdheid wordt geboren, geliefde. Kijk, daar heb je de doorgang door de enge poort. Christus wordt ons geopenbaard in de put van onze Adamsellende. Als schuldovernemende borg. En die oudste broeder, geliefde, die Christus is, die mocht Job kennen. En zijn liefde ervaren. Job was als een Henoch die met God wandelde. En die vrienden, geliefde, nou die krijg je er maar bij. Want Henoch die kon al die vrienden wel missen hoor. Want Henoch mocht dagelijks beoefenen welke vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan. En dan zijn al die horizontale vrienden mijn bijzak. Hoewel de gemeenschap der heiligen, die is ook door bloed betaald. En we geloven toch ook in de gemeenschap der heiligen. En dan vallen er banden die God alleen leggen kan. Maar de ware vriendschap blijft altijd bestaan. Banden uit God kunnen wel rekken, maar niet breken. En het is daarom wel uitzonderlijk, geliefde, dat Job nog vrienden had overgehouden in deze beproeving. Hè? Want als ook in onze dagen is er een kind van God in de ellende verkeert, dan zijn de vrienden maar op één hand te tellen. Ja. Oom Jan zegt altijd, ik heb hele vrienden. Die kan ik op één vinger tellen. Hij zegt, ik heb halve vrienden, ik heb kwart vrienden. Ja. Ja. Maar nou moet u erop letten, geliefde, dat deze vrienden niet direct het oordeel op hun tong hadden. Nee, ze komen met ware bedoelingen, tenminste zo lijkt het. Ze beginnen in de geest. En wellicht hadden ze met hun drie al Job en de rampen die over hem gekomen waren gesproken. En dan besluiten zij om Job te bezoeken vanuit de ware vriendschap. Maar geliefde, weet je waarom het fout ging? Omdat ze zichzelf voor waar hielden. Dan gaat het fout. Nou, want ze eindigen in het vlees. Vroom vlees. Verrot vlees. Eerst zitten ze 7 dagen zwijgend om Job heen, dus een volle week. He, dus ze hadden niet direct het oordeel op hun lippen. He, ze hebben de ellende van Job met smart aanschouwd. En ze hebben de smart aanschouwd van Job. Maar de verklager, de broeder, de duivel was er ook bij aanwezig. En die heeft de vrienden van Job aangepot met allerlei verdachtmakingen. He, en als je jezelf voor waar houdt, dan sta je open voor de inblazingen des duivels. Ook een kind van God, hoor, ook als je een kind van God bent. Die oude dominee Peder, die hield Renwick verdacht. omdat er allerlei lasterpraat de ronde deed over Renwick. En dominee Pede, nou die oude godvrezende dominee Pede, die geloofde dat. Daar heeft hij later zijn schuld voor moeten kennen. Toen moest Renwick voor hem bidden, voor zijn sterfbed. En zegt Renwick, nou moet jij voor mij bidden, want ik heb mij gebezonderd. Zie je? En dan was het nou die oude godvrezende, geoefende dominee Pede. Die viel nog in die zonde. Dus wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Denk erom. Maar het kwam in het leven van dominee Pede, werd het wel opgelost. Kijk, daar heb je nou de vrucht. Dan heb je nou, als er een waarachtig werk Gods in je leven is, hè, dan ga je ook die zonde bewenen en beleiden. Toen, en dat zie je veel, hè, kijk, als je die geschiedenis niet weet, dan weet je ook. Ik geloof zeker als je God vreest, dat je die boeken gelezen. Dat geloof ik absoluut. Dan ga je ook lezen, hè, dat die Ralph Erskine, die Erskine, Whitfield die predikte overal. Hè, en toen begonnen de broeders Erskine, die begonnen die opwekkingen van onder de prediking van Whitefield te vervloeken. Ja. Ze hielden dat voor duivelswerk. Dan zie je, daar heb je nou weer zo'nzelfde situatie als hier bij Job plaatsvindt. Hè. En dat deden die broeders Erskine ook. Maar op zijn sterfbed heb Ralph Erskine schuld beleed, heb die Whitfield de hand gereikt. Nou zeg ik niet dat alles wat onder de prediking van Whitfield geschiedde aan opwekkingen, dat het allemaal goud was wat er blonk. Nee. Maar er zijn waarachtig wel mensen, veel mensen, ontzettend veel mensen onder de prediking van Whitfield tot bekering gekomen. Als je dat ontkent, dan zei je dat, als je daar aan deze zijde van het graf kijkt, dat maar in onze dagen is daar, en dan hebben we zoveel, als schriftvermeerde gezinten, hebben we zoveel duizenden boeken op onze planken staan. En de kennis wordt gaande minder. Wordt gaande minder. Ik heb gezegd dat Reformdom is het meest geïndoctrineerde volk wat er op aarde bestaat. En dat is waar hoor, daar blijf ik bij. En dan hebben we zoveel aan waarheid in te lezen. Zoveel, zo, oh mensen, ik zou je wat zeggen, veel te veel. Veel te veel! Houd ermee op! Boston, die godvrezende Boston, die had geen boeken, die had geen geld om boeken te kopen. John Warburton evenmin. Whitfield zegt, ik heb het van de Heere zelf geleerd. Hij zegt, ik eer Calvijn wel. Hij zegt, maar dat is niet de leer van Calvijn, dat is de leer van God. Dat is de leer van Gods woord. Er is in onze dagen een godsdienst, een tendens, dat helemaal gebaseerd is op de leer van de oudvaders. Nou, dat is ook wel een fatale afwijking, een fatale verachtering in de genade. En dan zeg ik het nog maar op zijn best, geliefde, als hij daar nou je godsdienst van maakt. Want dan ken ik het woord niet meer preken, omdat Van de Groe het net even anders leert als Comrie en noem maar op. Mensen, houd er toch mee op. Het woord alleen. En het woord geheel. Het woord alles. Maar dan gaat de duivel, die gaat Job verdacht maken door inblazingen. Bij Elifas, bij Bildad en Zofar. En dan gaat hij hun inblazen, dan gaat hij Job verdacht maken. En dat lukt, dan kan de duivel op een meesterlijke wijze, hoor. Hij kan dat, de duivel die kan allerlei gestaltes aannemen. Meestal doet hij dat op een ootmoedige manier, dat hij er zelf nog tranen moet bij laten. En dan gaat hij die vrienden gaat hij wijs maken dat Job wel een of andere zonde aan de hand heb gehouden. Want God straft de mens toch niet zonder oorzaak. En dat het niet toevallig is dat Job geheel melaats is geworden. Want anders zou God hem wel bewaard hebben voor die vreselijke ziekte. Want er rustte de vloek op. Als hij melaats was, was hij ook een vloek.
Dan moest hij uit de gemeenschap verwijderd worden. En zo heeft de duivel Elifas en die andere vrienden bewerkt om Job in een kwaad daglicht te stellen. Hij zou wel ingefluisterd hebben dat Job door list en bedrog, door die grote rijkdommen zich eigen heb gemaakt. Want zo'n grote veestapel en zulke grote rijkdom, dat is toch nooit op een eerlijke wijze bij elkaar te sparen. Hij zal wel met woeker en overwinst aan die gigantische rijkdommen gekomen zijn. En wat denk je dan van zijn schijnheilige praat? Die Job die las maar iedereen de les. Dat was een getuigend christen, die Job. En iedereen deed het in zijn ogen verkeerd. En Job wist alles beter. En zo is de duivel. Zo gaat de duivel rond als een engel des lichts. Paulus zegt de listen van die duivel die zijn me niet onbekend, zegt hij. Hij zegt de verklager der broederen. Maar mensen, wees ervoor op je hoede. Dat kan alleen maar als je een innig gebedsleven met de Heer hebt. Dat kan alleen als je voelsprieten gekregen hebt van de Heilige Geest. Dan ga je niet alleen het woord verstaan, maar dan ga je ook de geesten verstaan. Beproef de geesten of zij uit God zijn. Is Gods volk daar onfeilbaar in? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Maar ze worden er wel in geoefend. Hè? Maar ze zijn niet onfeilbaar. Kijk maar naar die geoefende Samuel. Toen die een koning moest salven, ging er 7 keer naast. Hij dacht, nou, hij zag ook maar aan wat voor ogen is. Hij dacht, die oudste zoon zal het wel wezen. Ja. Toen ging hij er 7 keer naast. En toen kwam hij pas bij David. Maar de kerk wordt er wel in geoefend. Hè, om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. En dat is een wezenlijke eigenschap die de Heer zijn kinderen geeft. Hè? De een meer, de ander. Niet iedereen heeft dezelfde gaven. Maar het zijn werkelijk kentekenen van genade. Hè? Dat niet voor een beginnend christen, maar voor Gods volk, voor Gods geoefende volk. Dat ze een blik krijgen bij God vandaan. En dat is noodzakelijk in de kerk, hè? Want anders krijg je allemaal die schijnbewegingen. Dan worden de dominees niet meer tot de orde geroepen. Vroeger, hè, Gods oude volk, als dan de prediking niet was naar de raad Gods, niet naar het woord, dan ging Gods oude volk naar de consistorie toe, of naar de pastorie toe, en dan gingen ze de dominee de wacht aan zeggen. Dat gebeurde echt, hoor. Nou, dat is in onze dagen helemaal foetsie. Het is hiërarchisch geworden, hè? De dominees worden verafgoot. Weet je hoe dat komt? Omdat mensen geen kennis meer hebben. Dan zoek je een afgod. Dan zoeken mensen een afgod. Dan denkt hij, nou, die weet het en daar hou ik me eigen aan vast. Dat is afgoderij. Er moet weer een nieuwe beeldenstorm plaatsvinden in reformatorisch Nederland. Echt waar, hoor. En al die afgoden moeten van hun sokkel getrokken worden. Echt waar, hoor. Opdat de kroonrechten van Christus weer hersteld worden in Nederlands kerk en staat. Ja. Maar dat gaat wel door de oordelen heen. Hoor. Want er zal geen mens meer kunnen zeggen dat hij daarvoor staat. Nee. Als Luther in onze dagen zou opstaan, zou hij terstond worden vermoord door de reformatorische witte bordencriminaliteit. Ja, ik meen het echt. Ja, geliefde, we moeten weer eindigen, maar... Maar Job die werd dus weer in een kwaad daglicht gesteld. Hè, en als hij dan zijn geboortedag vervloekt, dan begint Elifas daarop te reageren. Maar dan doet hij dat als een fariseer. Zo wij een woord opnemen tegen u, zult gij verdrietig zijn. Nochtans, wie zal zich van woorden kunnen onthouden? Nou, hij was eigenlijk zwanger om Job de les te lezen, hè. Job die als aller uitvaagsel en als aller afschrapsel van elke gemeenschap is uitgestoten, die komt helaas tot de vervloeking van zijn geboortedag. En dan rolt er een lange klacht over zijn lippen. Die man die God de eer kon geven van alles wat hem overkomen was, krijgt nu zichzelf terug.
Job betekent die zich omkeert. En sommigen zeggen die zich bekeert. Nou, hoe het ook wezen mogen, Job wordt omgekeerd. Jobs kroon wordt omgekeerd. Omgekeerd en omgekeerd. En dat is noodzakelijk, geliefd, in het leven der genade. Hè? Dat een mens wordt omgekeerd, zijn kroon wordt omgekeerd, want God houdt er geen grote bekeerde mens op na. Hij houdt zich over een ellendig en arm volk dat op zijn naam zich hun betrouwen stellen. Nou, Job wentelt zich om en dan houdt Job vlees over, melaatsvlees. En melaatsvlees is een vloek bij vroom vlees. Want Elifas de Temaniet kan het niet meer uithouden. Hij schraapt zijn keel en als Job uitgeklaagd is, dan opent Elifas zijn mond om Job te vermanen en te veroordelen. Nou, Elifas, dat is een schone naam, want Elifas betekent God is als fijn goud. Maar Elifas doet zijn naam geen eer aan, want hij gaat het fijne goud van Gods woord verduisteren. Door zelf de toepassing te maken. Hij kan de oorzaak van Jobs ellende niet peilen. Terwijl hij denkt dat wel te kunnen. Nou mensen, als hij daar in die strikken verkeert, dat is de ergste strik in de godsdienst. Als hij denkt dat je het weet en je zit er glad naast. Alle wetenschap moet geopenbaard worden van de God der wetenschap. Alle kennis moet komen van die enige wijsheid bij God die Christus is. Ook na ontvangen genade weet de mens niks. Nee. Gods kind kan niet met het geloof werken, kan niet met de kennis werken, kan niet met de liefde werken. Dat zijn geen hefbomen waarmee je alles in beweging zet bij je wijze. Een Gods kind in de verdrukking of waar die ook in verkeert, die moet bewogen worden. De Heilige Geest is de bewegende oorzaak van de liefde, de aandrijvende kracht van het geloof. Want de Heer kan je ook als een waardeloze hark in een hoek zetten. Ja, kan. God houdt de eer altijd aan zichzelf. En als je dan gaat papegaaien, meestal met andermans kalver, wat ze in onze dagen zo massaal doen. En daarom is het tijd, geliefde, ik zeg met Paulus, het is tijd dat we ons tot de heidenen gaan wenden. Ik zal niet veel meer tot u schrijven. Niet veel meer. Niet met pen en inkt. Nee. Paulus zegt, we zullen ons tot de heidenen gaan wenden. Als ze nou de weg Gods gaan belasteren, en ze houden dat vol, als een volk zich niet laat waarschuwen, land, 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 hoor de zere woord. En als de dominees net doen alsof God niet bestaat door democratische kerkvormen en democratisch verkozen ambtsdragers waar God niet vanaf weet. En ze gaan die inzegenen en ze houden dat vol waarschuwing na waarschuwing. Dan zal de God der ere donderen. Dat heb ik u te zeggen. Maar de Heere zal zich overhouden. Een ellendig en arm volk, die op de naam des Heren zullen betrouwen. Amen. Lieve Heren, het was maar weer een korte overdenking. Want ook de geschiedenis van Job is niet te doorgronden. Zoals het met alle hoofdstukken van uw woord is gesteld, niet te doorgronden. O Heren, als er enig licht over op mag gaan, als we er zelf kennis aan hebben, enigszins wat het lijden van Christus inhoudt, wat het betekent, dan zal de hand op de mond gaan, wat betreft onze naasten. Niet wat betreft uw eer, niet wat betreft de dwaalleer, maar wel wat betreft degene die daar in de ellende verkeren. Want dan gaat de wet van Christus, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Heere, geef ons alstublieft die beoefening daarvan door het geloof. Opdat broeders van hetzelfde huis, ja van hetzelfde kruis, weer liefelijk mogen samenwonen. De strijders, de soldaten in het leger van Christus,
zullen die elkaar benauwen. Ach, Heere, sta er toch eens over op. En wees Gij onze koning. Wees Gij onze koning in alle zaken. We bidden het U, gedenk ons als we weer van hier gaan. Bewaar ons op en over de wegen, de gevaarvolle wegen. En doe het woord, Uw genade, vruchtbaar zijn in ons hart en leven. We bidden het U in Jezus' naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van de 69e psalm en daarvan het vierde zangvers, vers 4 en vers 14. Psalm 69, vers 4 en vers 14.
Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle de eer. Amen.
Ugh.